Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 75. En daarvan het eerste vers, Psalm 75, het eerste vers, u alleen, u loven wij en wat er verder volgt. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het negende hoofdstuk. Wij noemden nu 2 Korinthe 9. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen met Psalm 25, het vierde vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij nu 2 Korinthe 9. Want van de bediening die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven. Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest, en de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zal ijdel gemaakt worden in deze delen. Opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat wij niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen, en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij, alzo als een zegen en niet als een vrekheid. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goeds werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen. En vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzegging tot God. Terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u. Doch, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
Gemeente, wij gaan samen zingen bij de lofzang van Zacharias, de eerste drie versen. Lof zij de God van Israël. God had hun tot een troost gemeld en hij spelt ons dat wij te allen tijd. De eerste drie versen uit de lofzang van Zacharias. Opnieuw wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk ouderenwerk en voor de kerk en bij de uitgang voor de schuldelging. Gemeente, tekstwoord voor de prediking kunt u vinden in 2 Korinthe 9, daarvan het laatste, het 15e vers. 2 Korinthe 9, vers 15, waar we het woord van de apostel, het woord van God lezen. De gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Paulus jubel, gode zij dank. Paulus jubel, gode zij dank. En we letten op drie dingen. Allereerst op de goedheid van de Vader, de gode. Vervolgens de gave van de Zoon, zijn onuitsprekelijke gave. En als derde de vrucht van de Heilige Geest. Dat woordje dank, zij dank. Paulus jubel, gode zij dank. We horen van de goedheid van de Vader, de gave van de Zoon en de vrucht van de Heilige Geest. Gemeente, we horen het kerstevangelie vanmiddag vanuit de collectebrief. En u weet wellicht dat die tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe zo wordt genoemd, een collectebrief. Natuurlijk gaat het in die 13 hoofdstukken van deze brief ook over andere dingen. Maar twee hoofdstukken lang, 8 en 9, gaan met name over die collecte die Paulus zo hartelijk wil aanbevelen. Een collecte voor de behoeftigen in Jeruzalem. Jongeren, jullie weten dat wel, Paulus is uitgezonden vanuit Jeruzalem. Op zijn derde zendingsreis heeft hij langere tijd in Korinthe mogen dienen. Maar hij is uit die stad waar God zijn geest met Pinksteren zo rijk had uitgestort, altijd verbonden gebleven. Hij is nooit die bloedstad vergeten. Die stad waar ze de zaligmaker hebben verworpen. De stad waar ze Jezus hebben uitgestoten. De stad waarin hij is rondgegaan, speurend. Of die mensen van die weg, van dat wonderlijke geloof, of die van die mensen kon vinden, die volgelingen waren van Jezus, zodat hij ze zou kunnen brengen bij het Sanhedrin. En hij heeft altijd liefde tot Jeruzalem gehad. Waarom? Omdat de Heere die stad nooit heeft overgegeven. Omdat zijn meester het gezegd had, dat het evangelie verkondigd moest worden, beginnende van Jeruzalem. Een gemeente, dat is het geheim. Ook als het kerstevangelie klinken mag, hier in ons vaderland, waar al zoveel eeuwen dat woord geklonken heeft, als misschien alles tegen u getuigt, omdat het woord nog nooit kracht heeft gedaan. Maar het behaagt de eeuwige God dat het kerstevangelie niet alleen bij de heidenvolken, niet alleen door het werk van evangelisatie aan mensen die het nog nooit gehoord hebben, maar dat het ook aan ons keer op keer klinken mag. En die diepe liefde in het hart van de apostel Paulus, die komt hier wel heel nadrukkelijk openbaar. Misschien heeft de apostel met tranen in de ogen de hand wel eens in eigen boezem gestoken. Want er was veel weerstand in Jeruzalem. En dat hij zei, o Heere, ik was ook eens een hater van de zaligmaker. McShane zegt, ik was blind, ik stond van verre, in mijzelf zo rijk, ik dacht dat ik het allemaal had. Net als veel van die vrome joden, sanhedristen, fariseeën en schriftgeleerden. Maar u bent me te sterk geworden. Als de Heer in je leven kwam, kinderen van God, leeft dat wel eens. Mag je zo zuchten ook voor deze gemeente, voor de gemeentekring, voor de kerken in ons vaderland. We hebben het zo verzondigd, maar Heere, als u dan mij te sterk wilde worden, als u dan zo goddeloos aan uw voeten bracht, dan bent u toch machtig. om elk zondaar te bekeren. Dan kunt u toch rijkelijk werken. Ook in mensen die weerstand tonen. Dan kunt u toch doorgaan met uw werk. Dat zult u toch doen. Naar uw belofte. Ook in de bloedstad. En ouders. Als je kinderen wegzwerven. Het kan ook andersom. En je wel eens verdrietig bent. Zul je aanhoudend de Heere smeken. Om dat wonder. Want vijanden. Bedweters. Afwijkers. Dwazen. Die wil God verzoenen door die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. Nou was Jeruzalem van ouds een wat armlastige gemeente. Er woonden veel mensen die net rond konden komen of net niet. Zowel van de stad als de tempel is in het jaar 70 weinig overgebleven. Een gemeente met name toen. Toen is er veel armoede, gebrek in de stad gekomen. En dan gaat Paulus hartstochtelijk opwekken om bij te dragen aan de collecte voor Jeruzalem. Aan die Korintiërs, niet alleen uit plichtsbesef, je moet toch zorgen voor je naaste, dicht bij je en veraf, maar vooral van dit, de Heere die wilde in de bloedstad zo bijzonder zijn lieve zoon laten rondwandelen in de tempel. Hij wilde in die bloedstad zijn geest neerzenden. Zou er dan niet een beetje liefde moeten blijven? Wat is er nou meer dan de duizenden van goud of zilver? Ligt er niet een ereschuld om juist voor de gemeente in Jeruzalem te zorgen en te offeren? De inwoners van Macedonië, Griekenland, die ronduit arm waren, die hadden naar vermogen, ja boven vermogen, hoofdstuk 8 beschrijft het ons, bijgedragen. En nou zegt apostel Korintiërs, veelal welgestelde mensen met veel rijkdom, inwoners van de hoofdstad van Achaïe, jullie zijn in alles overvloedig. Wees dat nou ook in je gaven. Dan gaat de apostel nog indringender die gaven aanbevelen, we hebben het samen horen voorlezen. Hij zegt, God zal erin verheerlijkt worden. Als ze mild zullen ontvangen in Jeruzalem, dan gaan ze God de eer geven. Dat hij zo goed voor hen zorgt. Dat er milde harten zijn en open beurzen. Dan zullen ze ook u in het gebed gedenken. En dan voelt u wel, nou heeft hij zoveel woorden al geuit. En dan komt er die heerlijke slotzin. Het 15e vers. Doch Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. De jubel van Paulus. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is de jubel over het kerstfeest. Misschien dat iemand denkt, ja, maar gaat het er eigenlijk wel over? Bedoelt Paulus echt de gave van de Heere Jezus? Bedoelt hij nou echt hier de gave van Emmanuel? Want hij noemt zijn naam niet. Vanuit het verband durf ik te stellen ja. Want in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 8, heeft hij ook die lijn gelegd. Van de collecte naar de zaligmaker. En dat hebben we niet zo lang geleden, ja toch al wel weer enkele jaren terug denk ik, overdacht in uw midden. Want ge weet de genade. Dat is het woord uit hoofdstuk 8. Want ge weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En nu blikt de apostel in dit hoofdstuk op tot die eeuwige God en Vader. En dan zegt hij, hier is nu wat God gegeven heeft. Het is eigenlijk zo helder wat hij zeggen wil. God gaf zijn enige geboren zoon. God gaf niet iets, Korintiërs. Hij gaf niet veel. Hij gaf niet heel veel. God gaf zijn alles. Zijn enige geboren zoon. Gemeente, hebt u daar wel eens wat zicht op gekregen? Als je daar nou in delen mag. En als je nou mag weten, daar heb ik persoonlijk kennis aan gekregen. Gegeven aan de wereld, ja dat is heel algemeen. mens in de wereld, dat is heel algemeen. Maar gegeven ook aan mij. Dat moet u weten, gemeente. Daar mocht Paulus iets van verhalen. Toen het Gode behaagde, tijdstip door God bepaald, zijn zoon in mij aan mij te openbaren, aan me weg te schenken, het oog voor hem te openen, die schoonste aller mensenkinderen, Jezus Christus. Als je dat nou weten mag, en er zijn er in ons midden die dat weten mag. En als je nou zo het kerstfeest mag gedenken, en als je nou zo vol verwondering weer eens staan mag bij de kribbe van Bethlehem, en dan Gods gave overpeinst, geschonken in een wereld verloren van zonde en schuld, tot zo één, dan kan er maar één ding overblijven. Dat is de kern van wat Paulus hier zeggen wil. Dat is dankbaarheid. Ware dankbaarheid. Dat is het roemen in de goedheid van God de Vader. Peinst u wel eens, gemeente, over de goedheid van God de Vader. Want dat is zo'n gewillige gave van onze goede God. Dat komt uit Gods liefdeshart. Wat voor gedachten hebt u over God? Wij hebben Christus niet afgesmeekt. De kerk van het Oude Verbond ook niet. Ja, er zijn wel gebeden geweest. Maar God is de eerste. En dat kan ik de kinderen wel uitleggen. Hè. Toen Adam, toen Eva, die misdaden begaan hadden in het paradijs, zich van God hadden losgescheurd. Toen zijn ze weggelopen. Toen zijn ze gevlucht. En toen was die goede God de eerste. Waar zijt gij? En Adam was bevend weggerend. En Maninne met hem. Gemeente, wat een wonder. God is de eerste. Het was in zijn liefdeshart. Al in de stille vrederaad. Om die gave, Jezus Christus, te schenken aan een wereld die niet naar hem vroeg. En die niet naar hem zocht. Het is me wel eens zo'n wonder. Want als er nou niemand naar God vraagt, en dat zijn wij, gemeente, dan is er een God die ook heden naar u vraagt. Waar zit je toch? Gemeente, waar ben je nou druk mee, ook met deze kerstdagen? Waar zit je toch? De grond van die gave ligt in Gods welbehagen. De kerk mag er wel eens van zingen, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk ontfermer. En hebt ellendigen dat land, die genadegave bereid door uw sterke hand. Dan mag het wel eens klinken, alle roem is uitgesloten. Waar zou u over willen roemen? Ik roem in vrije gunst alleen. God gaf het liefste wat hij gaf. Zijn zoon, want al zo lief, ken je die tekst? Kinderen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God had er met eerbied gesproken maar één. En hij heeft dat ene, dat liefste wat hij had, gegeven, overgegeven. Zou je het ook doen, je enig kind overgeven aan moordenaars. De wereld in laten gaan als ze weten dat ze je kind haten. Wie zou doen? God heeft het gedaan. Nooit heeft God dieper, rijker in zijn liefdeshart laten kijken dan in deze gave zijn lieve zoon gegeven. Jongens en meisjes, denk nog eens even mee. We zongen van Abraham. Abraham werd eens geroepen om zijn zoon, zijn enige uit Sara, te offeren. En dan gaat Abraham met Isaac. En we zien hem gaan, hij doet er wel wat lang over. Hij heeft wel een omweg genomen. Ik weet niet waarom. Maar hij komt na 3 dagreizen bij Moria. En hij beklimt daar toch gewillig de berg met het hout. En met het mes. En met het vuur. En waar is het lam, Vader? Een brandoffer. Dat moet door Abraham heen gesneden. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar in zijn hart zal het gewoeld hebben, mijn kind. Ik zal het je straks vertellen. Want daar ben jij. En ik heb je toch voor de Heere over. Een gemeente, daar kunnen we nog iets van verstaan. Abraham die had zo lief zijn God. Zijn Heere. Zijn Schepper. Zijn Herschepper. Die volzalige God. Die hem geroepen had uit Ur der Galdeeën. Die hem stilgezet had. Die hem geleerd en bekeerd had. Die voor hem gezorgd had al zijn reizen. Die elke keer hem weer terughaalde. Als Abraham het verzondigde. En het verknoeide. En weer van de weg af was. Gemeente, die onuitsprekelijke liefde van een kind van God. Die is zijn liefste, het liefste wat hij heeft. In zijn beste ogenblikken. De Heere zou willen schenken. En nou is het toch anders. Want God gaf het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon. Aan een wereld. Verloren in zonde en schuld. Aan Adams kinderen. Aan al bedervers. Terwijl er geen plaats is. Voor deze gave. Dat is het meest aangrijpende. De Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. En dan is het alsof de apostel erop wijst. En dan is er voor die gave van nature niet eens plaats. Jongeren. Op Marktplaats. Je weet wel wat dat is, hè. Daar schijnt deze dagen een enorm aanbod te zijn aan gaven uit kerstpakketten. Dan hebben mensen een cadeautje gekregen van de zaak. Misschien heb je ook wel wat gehad. En dan zijn ze er niet mee tevreden. En dan schijnt het zo te zijn dat er een enorme hoeveelheid wordt aangeboden. Zodat mensen dan tenminste nog iets ervoor kunnen beuren. Nog een beetje geld. Want men is niet tevreden met die gaven. Ze zijn door de ontvangers afgekeurd. En ze worden van de hand gedaan. Nou, dat ontzaglijke. Die eeuwige gave van God. Zijn lieve zoon. Johannes schrijft, hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne. Hebben hem niet aangenomen. Heb je daar nou ook last van, gemeente? Is dat nou ook uw schaamte vandaag? Dat er geen plaats in uw leven is voor deze gave. Want dat is de kwaal. Dat is de kwaal. Er mankeert niets aan die gave. Dat is zo'n onuitsprekelijke gave, gaan we straks horen. Waar nou alleen maar goeds van te zeggen valt. Maar we staan onszelf in de weg. Wij lijken op die fariseeën en schriftgeleerden. Die ten laatste Gods gave hebben uitgestoten uit Jeruzalem. Want zo hoeft het allemaal niet meer. Als ze zo in een ongeluk geplaatst moesten worden. Als die reden zo hard was. Wie kan dan zalig worden? Als het niet meer onze vrije keuze is. Als het niet meer dat makkelijke schijngeloof is waarmee je op jouw tijd, op uw tijd, maar kan doen met die gaven wat je wil. Maar als we nou leren, gemeente, hebt u het geleerd. Dat er nou plaats gemaakt moet worden voor de middelaar. In uw hart en in uw leven. En dat we van nature lijken op dat Joodse volk wat Jezus uitstoot, wegstoot. Weg met deze. Weg met deze. En ondanks dat mag het u gepredikt worden. De Gode. Dat is toch in het liefdeshart van God de Vader. Om zijn lieve zoon te zenden. Naar een wereld. Waar geen plaats was. In Bethlehem niet. In de herberg niet. Het onderkomen waar ze een plekje wilden zoeken in Bethlehem. Waar geen plaats is in onze harten, in onze huizen. En dan toch komt de Heere met die onuitsprekelijke gave. En dat is zo onbevattelijk. En daar wil hij plaats gaan maken. Waar geen plaats is. Daar kom ik straks op terug. Pelgrim naar Sion, leeft het wat in je hart. De goden. Dat kunt u nou bevestigen. Dat deze gave gekomen is. Er was eerst geen plaats in je leven. En je wist niet hoe het moet. En je weet het nog niet, want je bent een onverbeterlijke zondaar. Maar dat die eeuwige God liefdesgedachte heeft gehad. Dat hij u zalig wilde maken. Door die zaligmaker. Kom, het is alsof de apostel zegt. Bezie toch alles wat je hebt, Korintiërs. Met alles wat je bezit. Bezie het toch in het licht van deze gave. Opdat je beurs open zou gaan. Ja, dat ook gemeente. Wat heeft Paulus verlangd? Daarom heeft hij zelfs Titus gezonden. Om veel geld te brengen. Naar die moedergemeente in Jeruzalem. Maar veel meer. Zodat de harten van die ware christenen weer eens zouden ontbranden. En dat ze zich zouden gaan verlustigen over die onuitsprekelijke goedheid van God. Over die liefde van God. Doch gode. Gemeente, dat is toch het geheim van een ware christen. Ook in de oefeningen van het leven des geloofs. Van ons is niks goeds te vertellen. Ik zou niet weten wat. En onze dorheid en onze leegheid. En niet eens door leven met kerst. Wie je zou moeten zijn en wie ben je toch eigenlijk. Maar dat het weer eens door je ziel heen zou slaan. Doch gode. Doch gode. Ook bij vernieuwing. Als er weer geen plaats is. En dan maar op te zien naar omhoog. Van wie onze verwachting is, doch gode, zij dank voor zo'n onuitsprekelijke gave. Het brengt me onze tweede gedachte. Niet alleen de goedheid van de Vader klinkt in die jubel van Paulus door, maar ook de gave van zijn Zoon. God de Vader gaf zijn Zoon als kerstgave. En weet je wat nou zo'n wonder is? Gemeente, nou zal die eeuwige God ervoor zorgen dat het niet te vergeefs zal zijn. Nou zal die eeuwige God ervoor zorgen dat zijn lieve Zoon, dat kind gelegd in de kribbe, nodig zal zijn, benodigd zal worden. Niet alleen om de stammen van Jacob weer op te richten en om de bewaarden van Israël weer samen te brengen, maar opdat ook hij zal zijn tot een licht der heidenen. En tot heerlijkheid van de einde der aarde. Daar gaat God zelf voor zorgen. En daar gaat nou de Heere door zijn geest plaats voor maken. Zodat hij onmisbaar wordt. Noodzakelijk. Juist in dat waarvoor hij kwam. Jongeren, waarom heb je nou ellendekennis nodig? Het gaat er om genade. Het gaat er om geloof. Als er geen ellendekennis in je leven komt. Als je niet in die weg geleid wordt, waarin de Heere al de zijnen gaat leiden, komt er nooit plaats voor deze zaligmaker. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Je moet aan de grond terecht gebracht worden. Dat kan de Heer op veel manieren doen. Voor de kinderen het maar eenvoudig houden vanmiddag. Zullen we dan maar naar die man die dit schreef? Paulus toegaan. Misschien heeft hij toen hij dit opschreef zijn ganse veer wel een poosje naar zijn inkpotje gelegd. De gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Toen heeft Paulus het geweten. Mijn naam was Saulus. Een bittere vijand van alles wat met Jezus te maken had. Hij was zo vroom, ja, hij was ontzaggelijk vroom. Hij stond op de hoeken van de straat te bidden. Gemeente, wat een vrome man. Misschien bent u ook wel zo'n vrome. In eigen oog dan. Die u zelf wat aanpraat. Die u zelf wat wijs maakt. Die u zelf verenigd hebt met God buiten deze zaligmaker die u toegepast is. Toen heeft de Heere dat wonder gedaan. Je weet het wel, hè, kinderen. als een vervolger, als een vijand. Geen oog voor die gave. Wel nee, hij was bezig om al degene waar wel plaats gemaakt was voor deze gave, om ze bij elkaar te vegen. En het liefst alle te doden, zodat ze nooit meer zouden spreken en nooit meer zouden danken. En nooit meer over die gave iets konden zeggen. En toen dat ene, de heerlijkheid des Heren omschenen, dat staat er bij die herders. En in het leven van Saulus, wonderlijke, dat sterke lichtschijnsel, die stem uit de hemel, dat woord van de levende God, dat woord wat de Heere nog wil zenden, ook vandaag, opdat een arme zonder het zou horen. En in zijn ongeluk geplaatst, Heer, ik ben altijd doof geweest. Ja, dood in zonde en misdaden. En toen is hij neergeveld. En toen wist hij niet meer het moest. Er zijn veel mensen die weten allemaal precies hoe het moet. Je wordt er bang van. Toen wist hij het niet meer. Bent u nou ook zo iemand geworden? Die het niet meer wist. En toen dat wonder. Toen hij onder God terecht kwam. Toen hij moest gaan buigen. Toen hij het niet meer wist. Hij wist niet meer wanneer en hoe. En toen hij geleid werd, letterlijk zelfs als een blinde. En toen er maar één ding overbleef, dat schreeuwende leven tot God. Toen heeft het Gode behaagd zijn Zoon in hem te openbaren. En toen heeft hij iets van die gave mogen ontvangen in zijn leven. Verlangt u daar ook naar, gemeente? Dat de Heer door zijn woord en geest, niet meer een hoorbare stem, daar moet je niet op wachten. Dat zal nooit gebeuren. Niet meer een licht wat u omschijnt, niet meer een droom, niet meer een visioen. God spreekt door zijn woord, maar is een geest aan paard, krachtig, tot in het binnenst van je ziel. Opdat hij zijn Zoon zou openbaren, dat er wat licht gaat vallen op die gave. En die gave, ja, daar heeft Saulus onmiddellijk van mogen spreken. Toen de schellen van zijn ogen vielen. Toen hij iets van die gaven mocht ontwaren. Toen heeft hij rijk en ruim mogen spreken. Niet eerder, gemeente, niet eerder, dat kan niet. Hoe kun je nou spreken over die gaven als je hem niet kent? Hij moet wel geopenbaard worden. Maar toen heeft hij mogen spreken. En toen heeft de Heer hem in zijn dienst willen nemen. En toen begeerde hij niets anders te weten dan Jezus Christus, die ene grootste heerlijke gave, om van hem te gewagen. Dat is onuitsprekelijk. Letterlijk, jongeren kun je er dus niet over praten. Is het te groot, te veel om daar iets van te zeggen? Als iemand een cadeau geeft, wat hij totaal niet verwacht had. En dan, ja, eigenlijk, daarmee sprakeloos. Het is veel meer, veel heerlijker. Precies waar je hart naar uitgaat. Als de Heere plaats maakt voor deze gave. Gemeente, dan is het onuitsprekelijk wat God geeft. Maar ook die gave zelf. Deze zaligmaker, die zou woorden kunnen vinden om van deze zaligmaker te spreken, mag ik er toch van stamelen. Deze Heer Jezus Christus is onuitsprekelijk in zijn rijkdom. Zijn onuitsprekelijke rijkdom, die hij wilde afleggen, opdat een onuitsprekelijke zondaar, die niets heeft en die niets kan, rijk zou worden. Dat kun je niet begrijpen, hè? Rijk aan genade, rijk aan geloof, rijk aan goederen uit het schathuis van het genadeverband. Jezus is een volkomen zaligmaker, onuitsprekelijk. Hij heeft de zaligheid verworven, hij heeft de weg gebaand van de hemel naar de aarde, zodat er een weg is van de aarde naar de hemel, in en door hem. Maar gemeente, hij gaat ook die zaligheid toepassen. Dat is zo'n wonder, als je er nou niet bij kan vanmiddag. Als je armen nou te kort zijn, als je zegt, ik mis dat geloof. Benodig die gave van de Vader, smeek daarom. Want als deze gave u gepredikt wordt, dan is het een volkomen gave. De middelaar is een middelaar van verdiensten. Hij heeft het leven onsterfelijk aan het licht gebracht. Hij heeft de deugden van zijn vader opgeluisterd, hoorden we vanmorgen. Hij heeft de eer van God bedoeld. Hij zal ook zondaren zalig maken in die verzoende betrekking met de vader. Hij zal het ook toepassen. Alles uit hem. Hij is onuitsprekelijk gewillig. Zou die nou ook voor mij gekomen zijn? Zou dat nou mogelijk zijn? Misschien zit u met die vraag. Gemeente, hij is veel gewilliger om u, om jou zalig te maken, dan dat u gewillig bent om deze gave te benodigen. Zult niet omdraaien. En zeg het dan maar hoe onwillig dat je bent. En vraag dan maar of hij in je leven, zoals de schrijver van de Korinthebrief, krachtig, onwederstandelijk, wil wonen en werken. Hij is onuitsprekelijk in zijn onmisbaarheid. Jezus is de weg. Er is geen andere weg. Jezus is de deur. Er is geen andere deur. Zonder deze gave, gemeente, komt u nooit meer bij de Vader. Guido de Bres zegt, anderszins waren ons de toegang gesloten. En daar ligt een borg achter, een zaligmaker als profeet, priester en koning. Daar ligt zijn borgbloed achter. Daar ligt heel die middelaar achter, die God legde in de beestenvoederbak van Bethlehem. En dat is onuitsprekelijk. En dan is er toch een volk op aarde. Kom kinderen. Kinderen des Heren. Ik weet niet hoe het maakt. Waar u gelegen bent. Of het nou een beetje levendig is. Of dat allemaal maar toegesloten is. Je kan jezelf nergens brengen. Hè? Ook naar ontvangen genade niet. Maar als ik u dan vraag. Kunt u hem missen? Dan weten we toch, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u, lieve zaligmaker, lust me ook niets op de aarde. Als er toch geen Jezus was voor mijn hart. Als er toch geen zaligmaker was, die me van God geschonken is, geopenbaard. Die ik benodig, die mijn leven is, die mijn vrede is, die mijn alles is. Jezus. Zaligmaker, onuitsprekelijk, gemeente. U kent misschien wel dat wat wonderlijke voorbeeld. Stel je voor, u hebt het misschien wel eens gehoord, dat alle honden in de straat, alle honden, kinderen in de straat leden aan een ernstig dodelijke ziekte. En dat jij honden zou kunnen genezen door een kind, uw kind, ouders, tijdelijk hond te laten worden. Dat is een wonderlijk en ook onvolkomen beeld, maar dat zijn ze allemaal. Maar wie zou doen, gemeente, wie zou doen? Nou, dat onbevattelijke. God heeft zijn lieve zoon, die zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, uitgenomen de zonde, tot een slaaf, tot een gave, op deze aarde gesteld. En Jezus wilde gaan tot eer van zijn vader en tot zaligheid van zondaren. En als je nou hier zit, gemeente, vuil, onrein, onbekeerd of thuis, meeluisterend, dat deze woorden je wat moed zouden geven. Korinthe was een van de meest goddeloze steden toen op de aardbodem. Een Korinthier zijn betekende dat je op zedelijk gebied met name, want dat was helemaal vreselijk, maar op elk gebied goddeloos was, leefde voor het zien en zinnelijke, voor het hier en nu. En nou dat wonder. En dan schrijft Paulus over die gave. Voor zulke mensen. Nou, die gemeente is al wat beter geweest. En nou, als je de brieven wat kent, dan weten we het wel. Er was van alles aan de hand. Er was van de meest vreselijke zonden werden daar bedreven. Het avondmaal was verworden. Op een vreselijke manier. En dan schrijft Paulus over deze gave. Niet voor mensen van goede wil, hoorden we vanmorgen. Niet voor mensen die zichzelf kunnen rechtvaardigen, maar voor mensen verloren. In zonde en schuld. Kom gemeente, wij waren eens rijk. Wij waren eens ingenomen met God en met zijn werk. We zijn alles kwijt, hè? Straatarm. Nou dat wonder, het wordt u gepredikt. Paulus schrijft het. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dan blijft er maar één ding over. Val de Heere te voet. Buig aan zijn kribbe neer. En smeek om die gave te mogen leren kennen. Opdat u die middelaar mag kennen. Ook toegepast aan eigen hart en leven. En kinderen des Heren, om uwentwil. Om mijnentwil. Moest dan die lieve borg zo diep neerdalen. Tot in de modder van de zonde. Waar wij ons moed en vrijwillig in gewenteld hebben. Ja, zo diep moest het. En dat wilde deze borg. En dat is naar het welbehagen van de Vader. Opdat het stof zou geven. Dat is de kern. Hè? Tot eeuwige lof en prijs. Om God daarvoor. Eeuwig. Te loven en te prijzen en te bedanken. En daar hier maar een begin mee te maken. Doch Gode zij dank voor zo'n onuitsprekelijke gave. En dat brengt ons bij het laatste nog heel kort. Maar eerst zingen we met Psalm 149 het eerste en het laatste halve vers. 149 vers 1. Loof, loof de Heer die onbedwongen. Een nieuw gezang zij toegezongen. En ook het vijfde. 1 en 5. Van Psalm 149.
Thank you.
Paulus jubel, Gode zij dank, de goedheid van de Vader, de Gode, de gave van de Zoon, zijn onuitsprekelijke gave. En dan nog een paar woorden over dat derde, de vrucht van de Heilige Geest. Dat is die dank, de Gode zij dank, voor zo'n onuitsprekelijke gave. We hebben niet om die gave gevraagd, van nature begeren we die gave niet. Nou zullen we voor die gave uit onszelf ook niet dankbaar zijn. Maar die dierbare Heilige Geest, die toepasser, die een mens overtuigt van verlorenheid en schuld, die nou plaats maakt voor Jezus in een van nature gesloten zondaarshart, die verenigt met de middelaar, die verwekt ook de dankerkentenis. Dat is een moeilijk woord, gemeente. Als je nog zo'n goedbedoelende, opgeknapte en opgelapte gelovige bent, dat is een moeilijk woord, hè. Want ja, dan denk je dat je zelf altijd dankbaar bent op jouw tijd en op jouw manier. Maar dat is niet de dank waar het hier over gaat. Maar voor mensen die nou te arm zijn, en die waar gemaakt zijn voor God en te arm zijn om te geloven, te ongelukkig om Jezus aan te nemen en na ontvangen genade zo verworden zijn om dankbaar te zijn. Hoor, een drie-enig God zorgt voor zijn eigen werk. Daar word ik steeds meer verwonderd over. Herkent u dat, ware christen? Een drie-enig God zorgt voor zijn eigen werk. En als dat niet waar was, dan kwam ik er nooit. Maar het is de Vader die verkoor. Het is de Zoon die kocht. Het is die dierbare Heilige Geest die erin meekomt en die het alles bewerkt. En die ook die ware dankbaarheid legt in het hart. En als dat enigszins gezien mag worden. Jongens en meisjes, als je nou iets van die gaven mag zien, mag kennen. Ja, dan ga je de Heere alles geven. Dan ga je de Heere alles geven. Dan breng je alles. Die herders die komen, nou die hadden niet veel. Maar ze brengen toch alles. Ze brengen hun hart. Bij de kribbe, bij Jezus. En die wijzen, nou, die brengen ook een hart. En dan heeft de Heer ze ook nog een beetje gezegend in het natuurlijk. En dan brengen ze ook goud en wierook en mirre. Kom, nou hoop ik zo van harte dat jij je hart mag brengen. Bij de kribbe van Bethlehem. En dat je mag vragen, o Heere, werk. Ook in mijn hart, opdat ik die gave van u, de Heer Jezus, mag ontvangen, mag kennen. Gemeente, lijkt u op uw schepper van nature niet, hè? Want wij zijn graaiers geworden en geen gevers. Maar die gevende God schonk zijn grootste gave. Wat betekent dat nou voor u? De Heere geven dat u deze gave benodigt. Dat je niet verder leeft zonder deze gave. Hij wordt u gepredikt. En er is geen behoefte in uw hart van nature. Maar smeek of God hem onmisbaar maakt, noodzakelijk, dierbaar voor je hart. Opdat deze gave mag gaan schitteren en u iets van die dankbaarheid mag kennen. Ja, dat uw leven een dankoffer zou mogen zijn voor de Heere en kinderen des Heeren. Het is zo'n heerlijke gedachte. Paulus, die is er. Die is er door. Heeft hier de Heere de dank toe mogen brengen. Heeft het op mogen schrijven. En naar de ziel mag die al huppelen. Eeuwenlang van zielenvreugd. En is die begonnen aan dat eeuwigheidswerk. Want Gods kinderen komen nooit meer klaar met dat danken. Ze gaan eeuwig danken. Eeuwig danken. Verlang je er wel eens naar? Hier mag je het wel eens doen. God geeft het vandaag. Dat je het na mag zeggen. Dat je de jubel van Paulus op de lippen mag nemen. Door een waarachtig geloof. Dat het waar is. Lof zij de Vader. Lof zij de Zoon. Lof zij de Heilige Geest. De Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Onze slotzang is het tweede vers van Psalm 145. 145 vers 2 is onze slotzang. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.